Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 131 en wij lezen het tweede boek Samuel hoofdstuk 13, het eerste boek Kronieken hoofdstuk 17 en Psalm 35. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Heeft u dus eens een dag gemist, dat is geen enkel probleem, u kan deze inhalen op onze website. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode het Koninkrijk, waar het volk van Israël, de verschillende stammen, verenigd zijn onder één koning. Dat is eerst Saul, dan koning David en dan koning Salomo. En we zijn aan het lezen over de regeerperiode van David. Gisteren hebben wij gelezen hoe David tot inkeer kwam over zijn zonde die hij begaan heeft met Bathseba. En vandaag lezen wij verder over de gevolgen die deze zonde teweegbrengt. En dat in het tweede boek Samuel. In het eerste boek, Kronieken, herlezen wij over de profetie van Nathan, waar God belooft dat David zijn koningshuis voor eeuwig zal bestaan. En dan lezen wij ook Psalm 35. Laten wij hier samen aan beginnen nadat wij gebeden hebben. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het tweede boek Samuel, hoofdstuk 13. Amnon en Tamar. Na verloop van tijd gebeurde het volgende. Absalom, een zoon van David, had een zuster, een bijzonder mooi meisje dat Tamar heette. Amnon, een andere zoon van David, werd verliefd op haar. De verliefdheid op zijn zuster Tamar greep hem zo erg aan dat hij er ziek van werd. Zij was maagd en hij zag geen enkele kans om haar te benaderen. Amnon had een vriend die Jonadab heette, de zoon van Davids broer Sima. Deze Jonadab was een man die overal raad op wist. Hij vroeg aan Amnon: Koningszoon, waarom zie je er altijd zo slecht uit, iedere ochtend opnieuw? Vertel het mij eens. Amnon antwoordde: Ik ben verliefd op Tamar, de zuster van mijn broer Absalom. Jonadab zei: Je moet op bed gaan liggen en je ziek houden. En als je vader je dan komt bezoeken, moet je tegen hem zeggen: Kon mijn zuster Tamar maar eens komen om voedsel te brengen. Als zij dat hier bij mij komt bereiden, zodat ik het zelf kan zien, dan eet ik wel wat zij mij geeft. Amnon ging dus op bed liggen en hield zich ziek. Toen de koning hem kwam bezoeken, zei Amnon tegen hem: Kon mijn zuster Tamar maar eens komen om hier bij mij een paar koeken klaar te maken? Als zij ze serveert, eet ik ze wel op. David stuurde toen naar Tamar in het paleis de boodschap: Ga vlug naar het huis van je broer Amnon en bereid voedsel voor hem dat hem aansterkt. Tamar ging dus naar het huis van haar broer Amnon, terwijl deze in bed lag. Zij nam deeg, kneedde het, maakte er in zijn aanwezigheid koeken van en bakte die. Vervolgens kwam zij met de bakpan bij hem en schoof de koeken op de schotel. Maar Amnon weigerde te eten en zei: Stuur iedereen hier weg. Toen iedereen vertrokken was, zei Amnon tegen Tamar: Breng mij nu het eten, hier in de slaapkamer. Serveer jij het maar, dan eet ik het op. Tamar kwam dus met de koeken die ze gebakken had bij haar broer in de slaapkamer. Toen ze hem het eten wilde geven, greep hij haar vast en zei: Toe, zusterlief, kom bij me liggen. Maar zij antwoordde: Nee, broerlief, onteer mij toch niet. Zoiets doet men niet in Israël. Laat die dwaasheid. Waarheen zou ik met die schande kunnen gaan? En jijzelf zou in Israël als een eerloze dwaas gelden. Spreek er liever de koning over aan. Hij zal je mijn hand niet weigeren. Maar Amnon wilde niet luisteren naar wat ze zei. Hij maakte zich met geweld van haar meester en sliep met haar. Daarna echter kreeg hij een hevige afkeer van haar. Een afkeer nog heviger dan de liefde waarmee hij haar eerst had bemind. En hij zei tegen haar: Vooruit, maak dat je wegkomt. Tamar zei: Eerst doe je me zoiets afschuwelijks aan, en nu stuur je me nog weg ook. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Hij riep zijn kamerdienaar en zei: Zet die vrouw mijn huis uit, de straat op, en doe de deur achter haar op de grendel. Tamar werd in haar prachtige, veelkleurige lange kleed, dat droegen de koningsdochters vroeger, zolang ze ongehuwd waren, door Amnons kamerdienaar op straat gezet, en de deur ging achter haar op de grendel. Toen strooide Tamar as op haar hoofd, scheurde het lange kleed dat ze droeg doormidden, legde haar hand op haar hoofd en ging jammerend weg. Haar broer Absalom vroeg haar: Heeft je broer Amnon zich aan je vergrepen? Als het zo is, moet je er maar over zwijgen. Hij is nu eenmaal je broer. Trek het je maar niet al te erg aan. En Tamar woonde van iedereen verlaten in het huis van haar broer Absalom. Koning David was woedend toen hij hoorde wat er gebeurd was. Absalom wisselde geen woord meer met Amnon. Hij haatte hem, omdat hij zijn zuster Tamar had onteerd. De dood van Amnon en Absaloms vlucht. 2 jaar later wilde Absalom bij gelegenheid van het scheren van de schapen alle zonen van de koning uitnodigen om naar Baal Gazor nabij Ephraim te komen. Hij ging naar de koning en zei: De scheerders zijn bij uw dienaar aan het werk. Uw dienaar zou graag willen dat de koning en zijn hovelingen met hem meegingen. Maar de koning antwoordde: Nee, mijn zoon, wij moeten niet allemaal meegaan. We zouden je te veel last bezorgen. En hoe Absalom ook bij hem aandrong, de koning weigerde hem te vergezellen en gaf hem zijn zegen. Maar Absalom zei: Als u niet wilt, laat dan tenminste mijn broer Amnon met ons meegaan. De koning antwoordde: Waarom zou hij? Maar omdat Absalom bleef aandringen, liet hij Amnon en de andere zonen van de koning met hem meegaan. Absalom gaf zijn dienaren de volgende opdracht: Luister goed. Als Amnon vrolijk wordt van de wijn en ik jullie het bevel geef, sla Amnon neer. Dan moeten jullie hem doden. Wees niet bang, je doet het op mijn bevel. Wees moedig en gedraag je als mannen. Toen de dienaren van Absalom met Amnon deden wat Absalom bevolen had, renden alle zonen van de koning weg. Ze sprongen op hun muildieren en vluchtten. Terwijl ze nog onderweg waren, drong tot David het gerucht door. Absalom heeft alle koningszonen laten doden. Niet één is er in leven gebleven. De koning stond op, scheurde zijn kleren doormidden en wierp zich op de grond. Al zijn hovelingen stonden met gescheurde kleren om hem heen. Maar Jonadab, de zoon van Davids broer Sima, nam het woord en zei: Laat mijn heer niet denken dat ze al die jonge mannen, al de zonen van de koning, gedood hebben. Alleen Amnon is dood. Sinds de dag dat zijn zuster Tamar werd onteerd, stond al op Absaloms gezicht te lezen dat dit zou gebeuren. Mijn heer en koning hoeft zich geen zorgen maken alsof de koningszonen allemaal gedood zijn. Ik verzeker u, alleen Amnon is dood. Absalom nam de vlucht. Een dienaar die op de uitkijk stond, zag opeens achter zich een grote menigte de weg afkomen, langs de flank van de berg. Toen zei Jonadab tegen de koning: Daar komen de zonen van de koning aan. Het is zoals uw dienaar gezegd heeft. Nauwelijks was hij uitgesproken, of daar waren de zonen van de koning. Ze begonnen luidkeels te wenen, en ook de koning en zijn hovelingen barsten in tranen uit. Absalom was gevlucht en was naar Talmai gegaan, de zoon van Ammichur, de koning van Geshur. David bleef rouwen om zijn zoon, dag in, dag uit. Absalom was gevlucht en was naar Geshur gegaan. Daar bleef hij 3 jaar. Ten slotte zag koning David ervan af Absalom achterna te gaan. Hij had zich met de dood van Amnon verzoend. Het eerste boek Kronieken, hoofdstuk 17. Profetie van Nathan. Toen David zijn intrek genomen had in zijn paleis, sprak hij tot Nathan, de profeet. Zie, zelf woon ik in een paleis van cederhout, maar de verbondsark van de Heer staat onder tentdoek. Nathan antwoordde: Doe gerust alles wat u van plan bent. God is met u. Maar diezelfde nacht nog werd het woord van God gericht tot Nathan. Ga mijn dienaar David zeggen: Zo spreekt de Heer. U zult voor mij geen huis bouwen om in te wonen. Ik heb nooit in een huis gewoond, sinds de tijd dat ik de Israëlieten uit Egypte geleid heb, tot op de dag van vandaag. Maar ik heb rondgetrokken in een tent of een woning. En heb ik ooit, zolang ik met Israël rondtrok, tot een van de rechters die ik als herders over mijn volk aangesteld had, gezegd: Waarom bouwt u niet een huis voor mij van cederhout? Zeg daarom tegen mijn dienaar David: Zo spreekt de Heer van de machten. Ik heb u uit de steppen gehaald, achter de schapen vandaan, om vorst te zijn over mijn volk Israël. Op al uw tochten heb ik u bijgestaan. Al uw vijanden heb ik vernietigd. Uw naam heb ik groot gemaakt, als die van de groten van de aarde. Ik heb aan mijn volk Israël een land toegewezen en het daar geplant om er te wonen, zonder nog opgeschrikt of verdrukt te worden door boosdoeners, zoals vroeger, in de tijd dat ik rechters aanstelde over mijn volk Israël. Al uw vijanden heb ik aan u onderworpen. Ik kondig u aan dat de Heer voor u een huis zal bouwen. Als uw dagen voltooid zijn en u bij uw vaderen te rusten bent gegaan, zal ik een van uw zonen als uw nazaat verheffen en zijn koninklijke macht in stand houden. Hij zal een huis voor mij bouwen, en ik zal zijn koninklijke macht voor altijd in stand houden. Ik zal een vader zijn voor hem, en hij voor mij een zoon. Nooit zal ik hem uit mijn gunst verstoten, zoals ik dat gedaan heb met uw voorganger. Voor altijd zal ik hem aanstellen over mijn huis en over mijn koninkrijk. Zijn troon zal niet wankelen in eeuwigheid. Al deze woorden en openbaringen bracht Nathan getrouw aan David over. Davids dankgebed. Daarop ging koning David het heiligdom binnen, ging zitten voor de Heer en bad. Wie ben ik, Heer God, en wat is mijn huis, dat u mij zo ver gebracht hebt? En nu is dit alles nog niet genoeg, God. Ook over de toekomst van het huis van uw dienaar spreekt u. En u laat mij, Heer God, dingen zien die het begrip van een mens te boven gaan. Wat kan David u nog zeggen? Nu u uw dienaar zoveel eer hebt bewezen en hem zoveel vriendschap hebt getoond. Heer, al deze grote dingen hebt u gedaan, omwille van uw dienaar en overeenkomstig uw goedheid. En u wilt dat uw dienaar dit alles weet. Heer, niemand is zo groot als u. En buiten u is er geen God, zoals blijkt uit alles wat wij zelf gehoord hebben. En welk volk kan vergeleken worden met Israël, uw volk? Het enige dat u kwam vrijkopen om u een naam te verwerven, door het verrichten van grote en schrikwekkende daden, en door de andere volken te verdrijven voor het volk dat u uit Egypte bevrijd had. U hebt Israël gemaakt tot uw volk voor altijd, en u, Heer, bent zijn God geworden. Wel nu dan, Heer, laat het woord dat u gesproken hebt over uw dienaar en zijn huis voor altijd bestendig zijn, en handel overeenkomstig uw belofte. Dan zal uw naam vaststaan en groot zijn voor eeuwig, en men zal zeggen: De Heer van de machten is de God van Israël. Hij is Israëls God, en het huis van David, uw dienaar, zal duurzaam zijn voor uw aanschijn. Want u, mijn God, hebt aan uw dienaar geopenbaard dat u een huis voor hem zult bouwen. Daarom heeft uw dienaar de moed gevonden om dit gebed tot u te richten. Wel nu dan, Heer, u bent God. U hebt deze weldaad aan uw dienaar beloofd. U wilt daarom het huis van uw dienaar zegenen, opdat het voor altijd voor uw aanschijn mogen staan. Want wat u, Heer, hebt gezegend, dat blijft gezegend tot in eeuwigheid. Psalm 35. Heer, berecht wie mij berechten. Op naam van David. Heer, berecht wie mij berechten. Bevecht wie mij bevechten. Grijp schild en wapenrusting. Sta op en sta mij bij. Neem lans en speer. Ga mijn achtervolgers tegemoet. Geef mij uw woord. Uw redding ben ik. Laat iedereen die het op mij heeft gemunt, met beschaamde kaken staan. Laat verslagen afmarcheren, iedereen die uit is op mijn ongeluk. Laat ze als kaf op de wind zijn, en laat de engel van God hen opjagen. Laat hun weg donker en griezelig glad zijn, en de engel van God hun achtervolger. Zonder reden spannen ze een net voor mij. Zonder reden graven ze een kuil voor mij. Dat rampspoed hen zal treffen, onverhoeds. Het slinkse net hem zelf vangt. Die rampspoed, laat hij erin blijven. Dan zal ik om de Heer juichen, mij verheugen om hem die redt. Heel mijn gebeente spreekt het uit. Heer, wie is als u? U bevrijdt de zwakke van de overmacht, de zwakke en arme van degene die hem plundert. Valse getuigen staan tegen mij op. Zij stellen vragen en ik weet van niets. Zij vergelden mij goed met kwaad. Door iedereen ben ik verlaten. En als zij ziek waren, dan kleedde ik mij in een boetezak en kastijdde mij met vasten. Dan bleef ik bidden, diep in mijn hart. Als was het voor mijn naaste, mijn broeder, als iemand die treurt om zijn moeder. Zo ging ik rond in rouw, diep gebogen. Maar nu ik val, komen ze lachend bijeen. Ze komen bijeen rondom mij, treffen mij onverwachts. Ze verscheuren mij zonder ophouden. Die kring van goddelozen spot met mij, knarsetand tegen mij. Hoe lang, Heer, ziet u het aan? Trek mij los uit een wurgende greep, ontruk mijn vege lijf aan de leeuwen. Dan zal ik u danken en eren in de grote bijeenkomst, u prijzen, te midden van die vele mensen. Sta niet toe dat mijn vijanden die leugenaars gnuiven. Ze verraden mij zonder reden. Sta niet toe dat ze mij door hun wimpers beloeren. Zij willen over vrede immers niet spreken, ook al willen wij vrede in dit land. Op drogredenen baseren zij zich. Een grote mond hebben zij, ze schreeuwen, die stakkerd, zijn misdaad hebben wij zelf gezien. Maar u hebt het doorzien, Heer. Zwijg niet, Heer, blijf niet bij mij vandaan. Ontwaak, sta op, verdedig mijn recht, vecht voor mijn zaak, mijn God en mijn Heer. Laat uw gerechtigheid over mij oordelen. Heer mijn God, laat hen niet gnuiven om mij. Geef hun geen kans om in hun hart te zeggen, die stakkerd, we hebben hem. Geen kans om te zeggen, verslonden. Laat iedereen die om mijn ongeluk gnuift, voor schut en schande staan. Laat iedereen die zich verheven acht boven mij, in schaamte en schande gaan. Laat iedereen die op mijn eerherstel bedacht is, zingen en lachen. Zij mogen zeggen, gedurig herhalen. Groot is de Heer, die zijn dienaar vrede gunt. Mijn tong zal uw rechtvaardigheid verkondigen en uw lof zingen, alle dagen. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 131 en wij hebben zo net het tweede boek Samuel hoofdstuk 13, het eerste boek Kronieken hoofdstuk 17 en Psalm 35 gelezen. Wij sluiten af met een citaat van Eusebius van Caesarea. Over de voorspelling gedaan door Nathan. Er is geen twijfel dat Salomo de zoon van David was en zijn opvolger van het koninkrijk. En hij was de eerste die de tempel van God in Jeruzalem bouwde. En misschien menen de Joden dat hij het onderwerp van de profetie is. Maar wij mogen hen gerust vragen of het orakel werkelijk op Salomo van toepassing is, waar staat: en ik zal zijn troon voor eeuwig oprichten. En ook waar God zwoer met een eed bij zijn heilige: de troon van hem die aangekondigd is, zal zijn als de zon en de dagen van de hemel. Want als men de jaren van Salomo's bestuur telt, zal men ontdekken dat het er 40 zijn, niet meer. Zelfs als men de regeerperiodes van al zijn opvolgers optelt, komt men in totaal niet aan 500 jaar. En zelfs als we aannemen dat hun lijn bleef voortbestaan tot de laatste aanval op het Joodse volk door de Romeinen, hoe zouden zij dan een profetie kunnen vervullen die zegt: uw troon zal voor eeuwig blijven bestaan en zal zijn als de zon en de dagen van de hemel? En de woorden: ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Hoe zouden die op Salomo kunnen slaan? Want zijn geschiedenis vertelt ons veel over hem dat vreemd en strijdig is met de aanneming tot zoon van God. Nee, luister naar de aanklacht tegen hem. En Salomo hield van vrouwen en nam vele vreemde vrouwen, zelfs de dochter van de farao, Moabitische, Ammonitische en Edomitische vrouwen, Syrische en Hethitische en Amoritische vrouwen, uit de volken waarvan de Heer tegen de kinderen van Israël had gezegd dat ze niet met hen mochten omgaan. En daarnaast, zijn hart was niet volkomen met de Heer zijn God, zoals het hart van zijn vader David. En Salomo volgde Astarte, de gruwel van de Sidoniërs, en volgde hun koning, het afgodsbeeld van de zonen van Ammon. En Salomo deed kwaad in de ogen van de Heer. En verderop staat er: en de Heer verwekte een tegenstander tegen Salomo, Hadad de Edomiet. Wie zou dan durven God zijn vader te noemen, die onder zulke zware beschuldigingen ligt, en zichzelf de eerstgeboren zoon van de God van het universum noemen? Of hoe zouden deze uitspraken in de eerste plaats op David van toepassing kunnen zijn, als men erover nadenkt? Daarom hebben we iemand anders nodig, die hier wordt geopenbaard als iemand die uit het zaad van David zou opstaan. Maar er is geen ander van hem geboren, zoals is opgetekend, behalve onze Heer en Heiland, Jezus, de Christus van God, die als enige van de koningen uit Davids geslacht wereldwijd wordt genoemd de zoon van David naar zijn aardse geboorte, en wiens koninkrijk voortduurt en zal voortduren tot in eeuwigheid. Het wordt door velen aangevallen, maar bewijst door zijn goddelijke, bovennatuurlijke kracht steeds opnieuw dat het geïnspireerd en onoverwinnelijk is, zoals de profetie heeft voorzegd. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van dag 131. Dat betekent natuurlijk dat het morgen dag 132 is. En dan lezen wij het tweede boek Samuel, hoofdstuk 14, het eerste boek Kronieken, hoofdstuk 18, en Psalm 14. Nog een gezegende dag gewenst, beste luisteraars, en tot morgen voor dag 132.